Even kijken of die werkt hoor. Ja, hij doet het. Oké. Goed, we gaan weer verder. Het is natuurlijk nu 2 weken geleden, dus moeten we even misschien een beetje weer het geheugen opfrissen. We gaan weer verder met de hoop vanuit het Oude Testament. Hè. Hier, het schema heb ik nu open, maar dat gaan we nu weer dicht doen. Zie je het? Hup. Want we gaan weer praten vanuit de profetie. Hè. We maken in de Bijbel onderscheid tussen profetie en de verborgenheid. Profetie is datgene wat reeds in de Bijbel allemaal opgeschreven is en bekendgemaakt. En verborgenheid, dat is iets wat dus geheim gehouden is. Daar draait het om. En dat willen we met elkaar gaan zien. Ik heb het even op het bord geschreven, Tom, maar gauw eventjes. Toch om eventjes ons geheugen nog even op te frissen. Het begint met Adam, die moest heerschappij hebben over de aarde en ze onderwerpen. Nou, Adam is in zonde gevallen. Daarom heet de Heer Jezus ook de laatste Adam. Want de laatste Adam zal wel heerschappij hebben over deze wereld en een koninkrijk vestigen. Hij zal de koning zijn. Dus zonde gekomen, ja, en toen is het oordeel. Ze moesten de Hof van Eden uit en ze zouden de dood sterven. Dat is ook gebeurd. Tegelijkertijd heeft God ook de verlosser beloofd. Dus dat is helemaal aan het begin van de Bijbel. Heeft hij de verlosser beloofd, het zaad. Kain en Abel. Kain lezen we dat Eva dacht echt, nou dat is de verlosser, want hij had hem beloofd. En daarna kreeg ze een kind. Ze dacht dat het was. Maar uiteindelijk was hij het niet, want Kain die heeft Abel gedood. En bij Kain en Abel zie je gewoon waar het om draait, vanaf dat moment eigenlijk. Je hebt de mensen die brengen dingen in het geloof. Ze volgen God op wat hij zegt. En de mensen die door hun eigen werken God denken te dienen. Dus ze zeggen, ik doe het zoals ik denk dat het moet. Dat is de religie. Hier zie je de oorsprong. Geloof is Abel, spreekt Hebreeën ook over. Ja? Want hij bracht een betere offerande dan Kain. En Kain was echt een kind van de duivel. Hij heeft hem ook daarom doodgeslagen. Hij kon nog offeren als Kain. Ja, God heeft hem gezegd, maar dat deed hij niet. Dat wou hij niet. Dus Abel, die was toen dood. Nou, Kain kon nooit natuurlijk het beloofde zaad voortbrengen. Dat was een kind van de duivel. En toen kreeg ze Seth. Maar Kain heeft natuurlijk best wel een mooi. Je moet niet denken dat hij een lelijk offer bracht. Hij heeft natuurlijk het mooiste van zijn werk, van zijn handen. Hij was landbouwer, heeft hij gebracht voor God. En zo zien we in de religie ook. Mensen denken allemaal mooie offers te brengen voor hem. In hun werken en weet ik het allemaal niet meer. Maar het is niet wat God vraagt. En Abel was degene die deed het in het geloof. Seth, nou dan krijg je dus Noach. Daar zijn we klaar met een heel stuk over natuurlijk. Maar Noach, dan krijg je de zonsvloed. Want de hele wereld was in rebellie tegen God. En dat was ook een oordeel. Maar toen heb je de ark gekregen, waardoor hij natuurlijk het zaad ook heeft beschermd. Ja, Noach ging in de ark. En daardoor was het beloofde zaad, het Genesis 3, dat gaat gewoon door. Krijg je, die heeft ook kinderen. En dan gaat het weer verder komen bij Babel. Dat is weer oordeel. Ze moesten zich verspreiden over de hele wereld. Dat hebben ze niet gedaan. En toen heeft God de talen gegeven. En toen zijn ze wel gaan verspreiden. En God, en dat is belangrijk dat we dat weten, moeten we. Het Babel zien we in Romeinen 1. Hè? Dat Paulus zegt, daarom is Romeinen 1 ook belangrijk om te weten, dat hij heeft de volkeren aan hun eigen begeerten en lusten overgegeven. Hij ging niet meer met hun verder. Ze waren in vijandschap met God. Onthoud dat. De volkeren waren in vijandschap met God. En hij heeft ze zo gelaten. En dan komt in Abraham. En Abraham is niet in vijandschap met God. Maar God gaat met Abraham verder. We gaan het ook begrijpen zo meteen over de verzoening, ja? Dat gedeelte voor Abraham, de hele wereld was in vijandschap met God. En dan gaat hij met Abraham door. En dan zien we dan, het zaad gaat ook weer door. Ja, het beloofde zaad. We komen naar Isaac, Jacob en de 12 stammen. Het zaad, beloofde zaad uit Genesis 3, gaat via die lijn. Nou, dan komen uiteindelijk natuurlijk, zijn ze, dat weten jullie, in Egypte in gevangenschap. Eerst was het een plek waar ze konden eten. En later kwam er een andere farao en die kende dat allemaal van Jozef en de hele familie niet. En die heeft dat volk toen 400 jaar geknecht. En toen kwam Mozes en die heeft ze bevrijd door de Rode Zee. En God heeft hun toen de wet gegeven. Dat is het verbond wat God hun gegeven heeft. Het enige verbond wat onder voorwaarde is. Als je mij gehoorzaamt, dan zal ik je zegenen. En als je hem niet gehoorzaamt, zal ik je vloeken. De rest van de verbond is, ik zal jullie bijvoorbeeld met David, eerst krijg je de richteren en dan krijg je de koningen. En David heeft gewoon een koning beloofd. Ja? En zoon, zaad uit zijn, nakomeling van hem zal op de troon zitten. Nou, Salomo krijgen we dan. Dan krijgen we de splitsing van die twee rijken. En dan zien we weer een oordeel. Ze worden in gevangenschap gevoerd. Israël wordt de 10 stammen naar het noorden weggevoerd. Juda naar het zuiden, of naar de Babel, sorry. En dan zijn we naar bij Daniel even gekeken. Het beloofde koninkrijk. Daniel zit daar. En die krijgt dan toch het visioen dat, u weet het wel, met die koninkrijk, die steen die vernaalt al die andere koninkrijken. Maar dat de steen, de Heer Jezus, de levende steen, die zal komen. En zal al die koninkrijken die nog komen, zal die allemaal vernietigen. We hebben ook de profetie gezien over de 69 en de 1 is 70 week. We hebben gezien, gaan we nou niet overnieuw doen, maar tot de Messias is 69 weken uitgerekend. Maal 7, dus 490 min 7 is 483 jaar. Toen kwam Christus. En er staat ook apart die ene week vermeld. En dat is precies de ene week van de ene week van de grote verdrukking. De dag des Heren begint dan. En dan zijn we gekomen, hebben we Malachi gezien. Die is geschreven nadat ze weer terug waren in Israël. De tempel en Jeruzalem werden herbouwd. En die heeft toen geprofeteerd over Johannes de Doper onder andere. Maar het is 400 jaar stil geweest. En toen, en daar zijn we nou beland in Matthäus en ik ga in de evangelie. Dan komen we bij Lucas en dan zie je, ik heb het ook bijgezet, het zaad. Dus Genesis 3 heeft beloofd het zaad. En we zitten nu in de tijd dat het zaad wat beloofd was, op aarde is gekomen. Hij is gekomen voor het zijne en hij is in het vlees gekomen. Nou, ga met mij mee. Lucas 1 vers 70. Lucas 1 vers 70. Vorige keer ook een stukje even gezien, maar eventjes nogmaals over die verwachting. Dus als je dit allemaal in je hoofd hebt, je schakelt alles uit van wat wij weten, van de bedenende genade. Dan weten we, we praten hier constant over de dingen die op aarde gebeuren. De toekomst die op aarde is, het koninkrijk van God op aarde. En het gaat om Israël en de heidenen. Vanaf dat moment, vanaf Babel heb je de volken en je hebt het volk Israël. Twee groepen. En God is met Israël vanaf dat moment, vanaf Abraham, is hij met Israël bezig. Maar niet zomaar, uiteindelijk om die heidenen weer terug te krijgen. Ja, om hun natuurlijk ook het heil te geven. Dus Israël heeft een hele belangrijke rol in Gods plan. Zonder Israël hebben de heidenen, hebben ze geen hoop op de toekomst. Bij ons is dat nu niet zo. De wereld heeft zonder Christus geen toekomst nu. Ja? Maar rechtstreeks, gewoon vanuit het woord, niet, ze zijn niet afhankelijk van een volk. Ja, het lichaam van Christus is het nu die het vertelt aan de volkeren. Nou, je ziet in Lucas 1 vers 70, dat is de lofzang van Zacharias. En Johannes de Doper is geboren en hij kan weer praten. Hij wordt vervuld met de Heilige Geest. En dan zegt hij in vers 70... Of in vers 68 zegt hij, geloofd zij de Heere, de God Israëls, want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht zijn volken. Goed onthouden, hè? Voor wie? Voor het volk Israël. Alleen aan hun heeft hij die verlossing teweeggebracht. Dat weet hij door de Heilige Geest. En hij heeft een horen der zaligheid ons opgericht in het huis van David zijn knecht, gelijk hij gesproken heeft door de mond zijner heilige profeten, die van het begin der wereld geweest zijn. Nou, zie je het? Nou, dat als je hier naar het schema kijkt ook, het Oude Testament, we hebben een aantal teksten gelezen, lang niet alles. We hebben ook uit Jesaja gelezen over het koninkrijk. We hebben in Samuel gelezen over dat de koning werd beloofd. Er zijn veel meer dingen die geprofeteerd zijn vanuit het Oude Testament, die sloegen op de Heer Jezus en het koninkrijk. En daar spreekt hij over, vanaf het begin af aan. Dus hij zegt hier, het is eindelijk nu zover. Wat wij allemaal hebben kunnen lezen in het Oude Testament, zeg maar, dat is nu zover. Namelijk, vanaf het begin der wereld staat er ook, hè, dat is belangrijk hè, dat je dat ziet, van het begin der wereld. Wij spreken met onze boodschap over iets dat is voor het begin der wereld. Heeft God dat bedacht, maar pas bij Paulus bekendgemaakt. Nou, en dan namelijk een verlossing van onze vijanden en van de hand van al degenen die ons haten. Zie je het? Wat praat hij over? Verlossing van onze zonden Hij spreekt hier over de verlossing van onze vijanden en van de hand van al degenen die ons haten. Dat is de verwachting. Opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen en gedachtig waren aan zijn heilig verbond. En aan de eed die hij Abraham onze vader gezworen heeft om ons te geven. Dat wij verlost zijn uit de hand onze vijanden hem dienen zouden zonder vrees. Hier gaat hij helemaal terug naar Abraham. Nou, dat hebben we ook gezien in Genesis 12 onder andere. Abraham zou een groot nageslacht krijgen. En dat zou een zegen voor de wereld zijn. Daar gaat hij helemaal naar terug, het verbond wat hij gesloten heeft met Abraham. Dat heeft hij gedacht. En dan, in vers 76, en gij kinderke zult de profeet van de Allerhoogste genaamd worden. Dat spreekt hij over Johannes de Doper, hè? Want gij zult voor het aangezicht des Heren heen gaan om zijn wegen te bereiden. Nou, dat hebben we vorige keer ook gezien. Daar heeft Malachi over geprofeteerd. Om zijn volk kennis der zaligheid te geven in vergeving van hun zonden. Daar kom ik zo meteen op terug. Door de innerlijke beweging der barmhartigheid onze Gods, met welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte. Dus God heeft ons bezocht. Heeft het volk Israël bezocht. En dan? Om te verschijnen degenen die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes. Dus wat zien wij hier staan? Israël en dan de volken. Want hij gaat zijn volk kennis geven ter zaligheid en in de vergeving van zonden, dat is Israël. En dan door de innerlijke beweging der barmhartigheid onze Gods, met welke ons bezocht heeft. Dus hij heeft eerst Israël bezocht en dan om te verschijnen degene die gezeten zijn in duisternis. Wie zijn dat? Wie zijn in duisternis? Kijk even mee in Jesaja 60. Ja, dat zijn de heidenen. Jesaja 60. Dat is reeds ook in het Oude Testament geprofeteerd. Kijk, Israël had de wet. Israël was Gods volk. Israël had de bestemming om het heil te brengen naar de wereld. Israël was niet in vijandschap met God. Ze waren wel ongehoorzaam. Maar God was niet in vijandschap met hun. En de heidenen, dat waren de zondaren. Ja? En dan zie je in Jesaja 60 de profetie. Niet de heerlijkheid der kerk zoals erboven staan bij mij. Ja? Maar van Israël, ja. Maak u op, Israël. Word verlicht, zie je het? Want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Over Israël gaat eerst het licht. Christus komt daar, het licht is daar. Ik ben het licht der wereld, zegt hij toch? Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en de donkerheid de volken. Doch over u zal de Heere opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En de heidenen zullen tot uw licht gaan en de koningen tot de glans die in die u is opgegaan. Dus je ziet, het licht, de glans is in Israël. En de heidenen die gaan naar dat licht toe. Die trekken naar het licht, want daar is het heil te vinden. Dus Israël is een leraar voor de heidenen, en zij brengen licht aan degenen die in duisternis zijn. Want Israël heeft het licht, en dat is de Heer Jezus, ik ben het licht der wereld. Zie je hoe het gaat? Eerst Israël, en dan gaat het heil pas naar de heidenen. Nou, dat is de verwachting. En dat heeft Zacharias goed gezien. Dat is allemaal in overeenstemming met de profetie, want wij hebben net ook uit Jesaja gelezen. Dat is al voorspeld, en nu gaat het gebeuren. Het beloofde zaad is nu in Israël gekomen. Nou, als je dus in Lucas ziet in vers 77, ik heb er vorige keer al wat over gezegd, zijn volle kennis en zaligheid te geven. Israël krijgt kennis in hun zaligheid. En we weten nog wat die zaligheid was, hè? Die zaligheid was het koninkrijk, juist. Het koninkrijk. Dan zijn ze gered. Inderdaad, zijn ze verlost van al hun vijanden. Zij zijn hoofd van alle volken. Maar het kan niet anders als dat ze natuurlijk van hun zonde verlost zijn. En de Heer Jezus Christus kwam natuurlijk op aarde om dat te doen. Eerst het verlossen van de zonde en dan de heerlijkheid. Alleen, de mensen die toen leefden, draaiden het om. Die dachten alleen eigenlijk op een gegeven moment aan het koninkrijk. En dachten ook, dat gaat nu komen. Maar hij moest eerst sterven voor de zonde natuurlijk. Maar ga even met mij mee naar Matthäus. We gaan terug. Matthäus 3. Nou, we weten ook in het christendom ook, deze tekst wordt ook allemaal gebruikt voor ons. Hè? Dus nogmaals, dat moeten we uitschakelen. We moeten het Joodse denken in ons hoofd programmeren. En dan zie je in hoofdstuk 3 vers 1, Matthäus 3 vers 1. En in die dagen kwam Johannes de Doper prediken in de woestijn van Judea. We zijn nu een stukje verder. Een jaar of 30 verder. En zeggende, dus nadat hij Zacharias dit net zong in Lucas, wat we net lazen. En dan zie je, wat zegt hij? Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Ze moeten zich bekeren. Want deze is het van welke gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende: de stem des roepende in de woestijn, bereid de weg des Heren, maak zijn paden recht. Dus Johannes de Doper, dit is de profeet die door Malachi en in Jesaja trouwens ook voorspeld is. En dezelfde Johannes had zijn kleding van kemelshaar en een lederen gordel om zijn lendenen. En zijn voedsel was sprinkhaan en wilde honing. Toen is tot hem uitgegaan Jeruzalem en geheel Judea en het hele land rondom de Jordaan. En werden van hem gedoopt in de Jordaan, belijdende hun zonden. Dus je ziet, het koninkrijk der hemel is nabijgekomen, zegt hij. Maar ze moeten alleen zich één ding doen. En dat is, ze moeten zich bekeren. Je moet dat koninkrijk in, wil je dat? Dan zal je je moeten bekeren. Terug naar God. Ze zijn allemaal afgeweken. Ja? Dat is wat hij komt doen. En dan kunnen ze dat koninkrijk in. Alleen, hij geeft ze kennis in hun zaligheid, dus in het koninkrijk en in vergeving van zonde. Nou, gaan we nu opzoeken, maar je ziet ook ergens anders in Marcus bijvoorbeeld staan, dat hij verkondigt dat koninkrijk, en dan zegt hij, bekeert u, en dan moet hij zich laten dopen tot vergeving van zonde. Nou, in die context, lees ik dit nu even verder. Kijk, en dan in vers 7, hij dan ziende. Want dan zou je zeggen, oké, dus dan gaan ze zo het koninkrijk in, toch? Ja, laat je dopen en vergeven ze. Klaar, koninkrijk in. Maar, helaas, niet allen uit Israël zullen dit aannemen. Hij dan ziende vele van de fariseeën en sadduceeën tot zijn doop gekomen, sprak tot hen: gij adderen gebroedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toren? Zie je, er zit iets aan te komen, een toren. En dat is de bekende dag des Heren waar we vaak over spreken. Dus Johannes komt en hij gaat u vertellen hoe ze het koninkrijk ingaan. Hij zegt, ik ben degene, ik roep jullie op om te bekeren, te laten dopen tot vergeving van zonde. Ja, en zo komt de Heer Jezus en dat is de Messias, die moet je aannemen. En dan ga je het koninkrijk in. Dan ben je gered. Maar, gered waarvan? Van die toekomende toren. Want die toekomende toren is al in het Oude Testament ook al voorzegd. Dat er zal een dag des Heren komen, een dag van dikke duisternis. Wee, wee. Wie verlangt naar de dag des Heren, zegt hij. De dag des Heren is niet de zondag. De dag des Heren is dat, het bestaat uit verschillende elementen. Maar het eerste gedeelte van de dag des Heren is dat hij gaat zijn toren uitgieten. En dat, kijk maar. Hoe moet je dat koninkrijk in? Brengt dan vruchten voor de bekering waardig. Deze laat dus de verandering van je hart zien, ja? Want Israël, die boom, die bracht geen vruchten voort. Ze moesten vruchten voortbrengen. Dus bekeer je, vruchten voortbrengen, dan. En meen niet bij uzelf te zeggen, wij hebben Abraham tot de vader, want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. Dus afkomst is niet genoeg. Je kan wel zeggen, ja, ik ben toch een Jood? Ik ben toch uit zijn volk en Abraham is toch mijn vader? En Johannes zegt, nee, dat is niet genoeg. Inderdaad, God is jullie vader en Abraham is jullie vader in het vlees. Maar dat is niet genoeg. Want dan krijg je hier weer het Kain Abel effect. Ja? De goede werken, zij zochten, je hebt de gelovigen of die mensen, die fariseeën, die dachten, ik doe de werken en dat is het. Maar het geloof, daar gaat het om. En dan zie je ook staan, en ook al reden is de bijl aan de wortel der bomen gelegd, en dan komt het. Alle boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouden en in het vuur geworpen. Dus iedereen die geen vrucht voortbrengt, wordt in het vuur geworpen. Dan kan je 100.000 keer zeggen, ik ben een kind van Abraham. Of je kan, zoals wij nu leven, kunnen 100 keer zeggen, ja, nou ja, mijn vader ging naar die kerk, mijn opa en ik ook. Ja. En de vader uit de reformatie. En we kennen al die geschriften. En weet ik het allemaal niet meer. En ik doe alles wat de kerk mij zegt wat ik moet doen aan die regels. en ik doe het allemaal keurig, dat helpt je niet. Het gaat om geloof. En het vuur, daar komt het. Ik doop u wel met ik doop u wel met water tot bekering. Maar die na mij komt, dat beloofde zaad, is sterker dan ik, wiens schoenen ik niet waardig ben hem na te dragen. En dan spreekt hij over de Heer Jezus. En wat zegt hij daarover? Ik doop jullie wel met water. Ik ben alleen maar degene die hem voor hem uitkomt. Die als het ware de loop eruit wilt. Ik kondig hem aan. Maar hij gaat jullie met de Heilige Geest en met vuur dopen. Ja, en we weten, daar is ook een lied van. Kom Heilige Geest met uw vuur. Maar het vuur, wat u hier leest, moet u kijken naar vers 10. Dat vuur spreekt hij over. Dat is het vuur van het oordeel. En wat heeft de Heer Jezus Christus gedaan inderdaad? Hij kwam hier. Hij kwam om ze te dopen met water. Maar hij gaat ze ook met vuur dopen. Ja, ze, wie zijn ze? Nou, hij gaat de gelovigen, die worden gedoopt. En die zullen wedergeboren worden. Die zullen Christus als de Messias moeten aannemen, want daar gaat het om. En wie dat nu niet doet, die zal in het vuur, met vuur gedoopt worden. Met andere woorden, in het vuur geworpen. Kijk maar vers 12. Wiens wan in zijn hand is, en hij zal zijn dorstvloer doorzuiveren. Israël is de dorstvloer van God. Zijn dorstvloer, het is het huis van God. Israël, het hele volk van Israël, iedereen die het koninkrijk in wil, dat zal een gezuiverd iemand zijn. Wie kunnen dat koninkrijk in? Laat ik zo zeggen. Wie komen er nu in het lichaam van Christus? Hè? Iedereen die Christus heeft aangenomen zijn verlosser. Wie komt er in het koninkrijk? Iedereen die van Israël die de Messias heeft aangenomen. Alleen je moet niet vergeten, ons koninkrijk is in de hemel en daar. Dus als dat eenmaal in functie zo meteen gaat, het koninkrijk, dan worden wij, het lichaam van Christus, wordt opgenomen en de rest, dat blijft achter. Er gaan alleen gelovigen. Maar zo meteen op aarde hebben hier, je blijft op aarde. En op een gegeven moment is daar het koninkrijk en iedereen die kan er zo mee wandelen. Nee, dat kan niet. God zegt, nee, er staat een soort deur, zeg maar. En alleen degene die de Messias hebben aangenomen, jij mag naar binnen, jij mag naar binnen. En de rest blijft buiten. En dan spreken we over het volk Israël. Dus dat moet gezuiverd worden. Als gaat heel Israël erin. Gelovig en ongelovig. Maar dat kan niet. Dus zijn dorsvloer. Nou, we kennen iets dorsen. Dat is het kaf van het koren scheiden. Daar zijn ook heel mooie gelijkenissen over. Schrik me op. Oh. Ik dacht even. Kaf van het... Nou, laat me hangen. Niks dan op. Dus het kaf moet van het koren. En dat bedoelt hij. Zijn tarwe gaat hij in zijn schuur samenbrengen. Waar is die schuur? Dat is het koninkrijk als Christus op de troon zit. En de rest wordt met onuitblusselijk vuur verbrand. Onuitblusselijk vuur wat altijd brandt. Dat zijn de ongelovige Joden waar hij hier over spreekt. Nou, kijk even mee een paar bladzijden terug in Maleachi 4. Want we zien tussen dit, dat dit gezegd wordt, en de laatste teksten in Maleachi is 400 jaar. En daar wordt Johannes de Doper aangekondigd, die dat gaat verkondigen. Maar tegelijkertijd ook dit wat we net lazen. Kijk, Maleachi 4. Die profeteert hierover. Want zie, de dag komt, brandende als een oven. De dag des Heren. Dan zullen alle hoogmoedigen en al wie goddeloosheid doet een stoppel zijn. En de toekomstige dag zal hen in vlam zetten, zegt de Heren. De heerscharen, die hun nog wortel, nog tak laten zal. Komt het bekend voor wat we net lazen, als je dit samenleest met Matthäus 3? Sluit naadloos op elkaar aan, hè? Hij zegt, die dag die komt, brandende als een oven. En de alle hoogmoedigen, daar gaat het om, hè? Uiteindelijk weet je wie gered zijn, dat zijn degenen die zijn, hoe zegt hij ook weer, de geslagenen van geest, de verbrokenen van hart, de nederigen die zich hebben gebogen voor God. Dat hij alleen verheven is. Degene die dat niet doet, die zijn allemaal hoogmoedig. Er is niet één die zegt, ik ben nederig. En daar, dat is niet zo. Iedereen is hoogmoedig. En iedereen zal gebroken moeten worden. Nederig van geest moeten zijn. Nou, die zullen dus in vlam gezet worden. Maar dan zegt hij, u lieden daarentegen, en tegen wie spreekt hij? De gelovigen uit het volk Israël, die de Messias hebben aangenomen, die mijn naam vreest, die de naam van, wat zegt hier Jezus ook ergens? Wie mij lief heeft, heeft de Vader lief. Dus iedereen die zo veel over God spreekt, maar niet over Christus, heeft God niet lief. Nee, dat klopt, ja. Je hebt de Vader alleen lief als je Christus lief hebt. Dat staat hier precies. Iedereen die de naam van God vreest, ja, die zal de Messias aannemen. Kijk maar, die zal de zonde en gerechtigheid omgaan. Wie is dat? Dat is Christus. En er zal genezing zijn onder zijn vleugelen. We hebben in de vorige studie ook gezien, genezing is de vergeving van zonden. En er zal, gij zult uitgaan en toenemen als mestkalveren. En gij zult de goddelozen vertreden, Israël. Ja? Zij zullen als worden onder de zoluwe voeten te dien dagen die ik maken zal, zegt de Heer de Heerschade. Gedenk de wet van Mozes, enzovoort. En zie, ik zend u lieden de profeet Elia in vers 5. Dus als we terug in Matthäus 3 zitten, het is een paar bladzijtjes verschil maar, er zit 400 jaar tussen, maar dan zie je, dit is het, het is nabij. Maar er zijn dus twee dingen die gebeuren. En dat is duidelijk, belangrijk dat we dat gaan zien. Dat er moet eerst die zuivering komen, dat hij zijn dorstgloed gaat zuiveren, voordat de zonde en gerechtigheid opkomt. Voordat dat koninkrijk komt. Dat is belangrijk dat we dat gaan zien. Oké. En dan spreken we dus, als we dat oordeel zien. Kijk, we zitten in Matthäus en Johannes. En als je dat zegt van die dag brandende als een oven, de dag des Heren, waar spreken we dan over? Over die laatste week waar Daniël over gesproken heeft. Dat noemen we de 70ste week van Daniël. Dat is 7 jaar, precies de 7 jaar van de grote verdrukking. Nou, in die tijd, daar zitten we nu middenin. Als de Heer Jezus komt. Dus de Heer Jezus komt niet alleen, ik ben liefde en ik kom jullie allemaal, ja. Maar hij komt ze doopt met water. Maar tegelijkertijd, daarna zal hij ze komen dopen met vuur. Dopen met vuur. Ja. Nou, oké. We gaan even naar Matthäus 1 vers 17. Oh, daar zitten we, hè? Zeg ik dat goed? Nee, ik denk dat het verkeerd zit. 4 vers 17. Dan zien we het, dat is het begin van de prediking van de Heer Jezus Christus. En die begint, als je kijkt in vers 12, toen Johannes was overgeleverd, gevangen was genomen door Herodes, toen ging hij naar Galilea. Dat is nadat hij verzocht werd in de woestijn. De Heer Jezus was 30 jaar en hij werd in de woestijn verzocht. Toen hoorde hij dat Johannes was gevangen genomen. En dan zien wij, toen gaat hij naar Galilea. En dan zien we in vers 17, van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. En vers 23. En Jezus omging heel Galilea, lerende hun in hun synagogen en predikende het evangelie van het koninkrijk en genezende alle ziekten en alle kwaal onder het volk. We spreken hier over het koninkrijk der hemelen. We spreken hier over het evangelie van het koninkrijk. Nou hebben we daar een tijd lang over gepraat, afgelopen tijd. Vanuit, dat schema, dat hangt er nu al bij, maar dat dichtgeklapt. We weten, het christendom, die heeft het over het koninkrijk der hemelen en het evangelie van het koninkrijk, bla 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 bla. Maar waar denken we nu aan? Ja? Het evangelie, wat het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Is dat koninkrijk wat in de hemel is? Als we naar terugkijken. De bedenking der genade is er nog niet. Wij denken zoals de Jood denkt. Het evangelie, of het koninkrijk hemelen is het koninkrijk van de hemel op aarde. Daniel 2 vers 44. De God des hemels zal een koninkrijk verwekken. Het is de God van de hemel. Maar de God van de hemel, waar gaat hij wonen? Op aarde. God gaat op aarde wonen. De planeet is uniek. Alleen als je de foto ziet van de aarde, dan zie je al dat hij uniek is ten opzichte van al die andere planeten. Kijk eens alleen maar naar die kleuren. Zo mooi. Maar God heeft dat begeerd tot zijn woning. Hij gaat op aarde wonen. Dat weten we bij Adam al. Maar Christus gaat daar regeren. Dus het koninkrijk der hemelen, ja, het is de God des hemels, die gaat in het koninkrijk op aarde wonen. Dus het koninkrijk der hemelen, door de hemelen worden de mensen in verwarring gebracht. Maar als u nu terugdenkt aan de profetieën, kan het niet anders zijn dat we spreken over het koninkrijk op aarde. En het heeft niets met ons te maken, met het lichaam van Christus. En dat is nu nabij gekomen, ja, want het beloofde zaad, ja, dat is nu, die loopt daar rond, die verkondigt dat nu. En dan zegt hij, het evangelie van het koninkrijk. Dus, En dan gaat de Heer Jezus dingen doen. En dat is heel belangrijk op dat moment. Zodat ze weten dat hij de Messias is. En dat ze hem moeten aannemen. Dat was toen belangrijk. Maar dat is straks ook heel belangrijk. Dat hij het is en niet straks, als wij weggenomen zijn, dat de Antichrist kan zeggen, ik ben de Messias. En er zijn een aantal bewijzen voor. Dus het bewijs 1, nou dat weten we. Wie weet een bewijs? Dat ze wisten van, hé, hij zegt dat nou wel. Maar iedereen kan wel zeggen, ik ben de Messias. Toch, het kon niet anders, hij moest het zijn. Bewijs 1 is, nou, dat is dit al. De voorspelling van Daniel met die weken. Reken me uit, Sophia. Ze komt uitrekenen, net zoals Daniel in de boeken las. We zijn 70 jaar hier. Oh, de tijd is aangebroken dat we teruggaan. Dat kon hij, dat las hij in de Bijbel. Dus een Jood die de Bijbel las, die wist, hé, ik ga even rekenen. Ja, het klopt, het moet hem zijn. Er zijn 69 weken voorbij. Hij zegt, de Koninkrijk der Hemel is nabijgekomen. Nou, volgens mijn berekening klopt dat. Nog een bewijs is, Malachi 3, vers 1, dat hij spreekt over Johannes de Doper. Dat is ook gebeurd. Die loopt daar rond en die verkondigt het. Lucas 11, gaan we mee. Nog eentje. Er zijn genoeg, maar ik neem er een paar met jullie door. Lucas 11, want er zijn natuurlijk mensen, ja nou goed, ja die Jezus, goede man en zo. Er is een overvloed aan bewijs vanuit de Bijbel dat hij niet zomaar iemand was, toevallig iemand. Maar hij was de Messias, de Zoon van God. En in Lucas 11, vers 20. Wat zegt hij daar? Ze zeiden dat de Heer Jezus door duivelen, door Beelzebub, zegt ze, kijk in vers 15. Maar sommigen van hen zeiden, hij werpt duivel uit door Beelzebub, Bul, de overste de duivelen. Maar in vers 20 zegt de Heer Jezus, maar indien ik door de vinger Gods de duivelen uitwerp, en de vinger Gods is door de Heilige Geest, zo is dan het Koninkrijk Gods tot u gekomen. Nog een bewijs. En waarom kan hij dat zeggen? Want dan kan je nog zeggen, ja, iedereen kan wel zeggen, ja, ik doe dat, en dus is het Koninkrijk nabij gekomen. Nou, neem deze tekst dan samen met Lucas 7, vers 19. Kijk. Lucas 7, vers 19. Nee. Oh ja, dus Johannes, die zit daar. En die zit daar gevangen. En die roept dan discipelen tot zich. En die zond hen tot Jezus, zeggende, zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? En dan gaan ze naar de Heer Jezus. En in vers 21, de Heer Jezus is mensen aan het genezen. En wat is het antwoord van de Heer Jezus? Hij zegt, in vers 22, gaat heen en boodschap Johannes weder die dingen die gij gezien en gehoord hebt. Namelijk, dat de blinden ziende worden, de kreupelen wandelen, de melaatsen gereinigd worden, de doven horen, de doden opgewekt worden, de arm het evangelie verkondigd wordt. Dat is uit Jesaja 29, uit Jesaja 35, Jesaja 61, uit Jesaja. Hij zegt, kijk, dat is voorspeld in Jesaja 29 en 35. Dat zou gebeuren en je ziet het voor je ogen gebeuren. Dus ik ben degene, ik ben die Messias die daar voorspeld is, die deze dingen doet. Inderdaad, ik ben degene die komen zou. Weer een bewijs. Vanuit de Bijbel, vanuit het Oude Testament. Nou, dan gaan we naar Johannes 20. Dat is aan het eind. Want Johannes heeft het opgeschreven. Johannes heeft het opgeschreven toen de Heer Jezus al was opgevaren naar de hemel. En dan zie je in Johannes 20 vers 30, Thomas die wou zien, de tekenen zien van de nagelen en de speer in zijn zijde. En een Jood begeert een teken, hè? Dat weten we. Enkel dit 1 vers 22, een Jood moet tekenen zien. Dat is altijd al zo geweest. Dat begon met Mozes toen hij het volk Israël moest uitleiden. En dan zie je in vers 30, Jezus heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijn er discipelen gedaan die niet zijn geschreven in dit boek. Tekenen. Maar deze zijn geschreven. En dan? Opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Zie je het? Dus, al die tekenen die hij heeft gedaan, daaraan weten zij, die waren hem, opdat zij zouden gaan geloven dat Jezus is de Christus. Wat wil dat zeggen? Wij zeggen altijd Jezus Christus, dat zijn we zo gewend. Maar dat Jezus, dat is de naam van de Messias. De geprofeteerde Messias uit het oude, ik zeg ook het Oude Testament, maar ja, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes vallen daar natuurlijk ook nog onder. Maar goed, jullie begrijpen wat ik bedoel. Maar de Messias die vanuit toen geprofeteerd is, al die tekenen is het bewijs dat hij het is. En die moesten ze geloven en aannemen. En dan hebben ze het leven in zijn naam. En dan komen we weer terug bij Matthäus waar we mee begonnen. Doe je dat niet? Wat doet hij dan? De gelovigen doopt hij wel met water. En ze zullen hem geloven, ze hebben eeuwig leven. Degene die niet geloven, die zullen gedood worden met vuur. En die, dat is die brandende oven. Dus Heer Jezus komt dat, die komt dat vertellen. Nou, en er zijn natuurlijk nog vele bewijzen meer. Bijvoorbeeld, uit de stad Bethlehem is voorspeld. Uit welke stam die zou komen. Uit de maagd, is ook voorspeld. Dus, nou, bewijzen te over zou ik zeggen, ja. Dus er is gewoon geen excuus. Nou, dan heb ik nog één tekst met jullie, dat is naar Galaten 4 vers 4. Dus concluderend. Als we dit allemaal zien, kijk, het is te veel om het allemaal, maar het gaat om de grote lijn, hè. Galaten 4 vers 4. Dan gaan we de volgende keer weer verder. Want dan komen we natuurlijk bij het kruis en dan komen we natuurlijk uiteindelijk bij het begin van boek Handelingen. En dan komen we natuurlijk op een gegeven moment het schema dat we daar een onderbreking gaan krijgen. Maar Galaten 4 vers 4. Dus al deze bewijzen bij elkaar. Dan zien wij iets heel moois. Galaten 4 vers 4. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geworden onder een, uit een vrouw, geworden onder de wet. De wet. Malachi eindigt ook met dat ze de wet van Mozes moesten doen. De Heer Jezus is onder de wet gekomen. Wij kunnen de Heer Jezus niet volgen, want wij leven niet onder de wet, maar onder de genade. Maar de Heer Jezus was onder de wet. Hij heeft alles gedaan. Maar wat hier zo mooi is, wat hier staat, de volheid des tijds is gekomen. Wat is dat? De volheid des tijds is Genesis 3 vers... Was het 15 jaar? Wat is dat daar? Daar heeft hij beloofd te verlossen. De volheid des tijds is vanaf dat moment aangebroken. Hier. Het beloofde zaad is vlees geworden. De Messias is gekomen. En hij laat zichzelf zien met vele tekenen en wonderen. En hij zegt, de tijd is nabij. Het koninkrijk is nabij. Ik ben er om voor jullie te sterven en te gaan regeren. Op de troon te gaan zitten. Maar wacht even. Dan moet je wel geloven dat ik de Messias ben. Dan moet je wel mij aannemen. En zo niet, dan volgt een grote verdrukking. Dat is eigenlijk het plan. Ja? En we zitten nu midden in die tijd dat het zaad nu gekomen is. Dus, en we zijn nu 2000 jaar verder. Maar we weten, dat is doordat wij nu niet meer in dat plan leven. Maar daar gaan we de volgende keer over hebben. Maar dit is dus het punt. En dan krijgen we zo meteen die grote verdrukking en dan het koninkrijk en de zaligheid. Nou, hoe dat verder gaat, dat zien we dan wel weer. Dat is de volgende keer. Zullen we daarvoor danken? Vader, dank u voor deze dag. We danken u voor uw liefde en genade. Ik bid, Vader, dat we ook echt verlicht mogen worden op dit. Dat we goed gaan onderscheiden wat dat u een programma heeft, wat betreft een koninkrijk in hemel en op de aarde. En dat we dat gescheiden moeten houden. En dan weten we ook precies waar onze bestemming is en wat voor ons de regels zijn om te leven. Maar ook wat onze identiteit in u is, Vader. En wat we ook kunnen verwachten van u in deze tijd. En dat vraag ik en dank ik in Jezus' naam, onze Heer en Heiland. Amen.